Dag allemaal. Ik zal eerst een stukje met u lezen uit het Evangelie van Lucas en daarna uit Jesaja. Eerst uit het Evangelie van Lucas. Lucas 1, vers 54 en 55 en daarna vers 68 tot 75. Lucas 1, vers 54 en 55 en vers 68 tot 75. Ik zou met u willen nadenken wat kerst eigenlijk betekent in de Bijbel. En misschien is dat wel heel erg verrassend. Ik heb me altijd afgevraagd hoe het komt dat kerstfeest een christelijk feest is. En dat de Joden daar helemaal niet aan denken. Terwijl als u het met me meeleest, dan zult u merken dat kerst een feest is dat gericht was op Israël. We lezen Lucas 1, vers 54 en we horen dat uit de mond van Maria. En Maria zegt, hij, dat is de Heere God, heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, door aan zijn barmhartigheid te denken, zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. En dan gaan we naar vers 68 tot 75. Tot 75, en we horen dat uit de mond van Zacharias, de vader van Johannes de Doper. En die zegt het volgende over de geboorte van Jezus. Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht voor dat volk. En hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David zijn knecht, zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn. Namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van alle die ons haten. Om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond, de eed die hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven dat wij, Israël, verlost uit de hand van onze vijanden, hem zouden dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem, alle dagen van ons leven. Dan gaan we kijken naar een van die profeten waar Zacharias het over heeft, Jesaja 43... Jesaja 43, vers 3. Enkele gedeelten uit het boek Jesaja. Jesaja 43, vers 3, dus een van de profeten. Ik zou er veel meer kunnen lezen, maar laten we maar bij Jesaja houden. Want daar zegt de Heere God, Yahweh, want ik ben de Heere, uw God, de heilige van Israël, uw heiland. Ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven, Kush en Seba in uw plaats. Sinds u kostbaar bent in mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb ik u lief gehad. Daarom heb ik mensen gegeven in uw plaats en volken in plaats van uw ziel. En Maria zegt, hij heeft machtigen van de troon gestort. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Van waar de zon opkomt, zal ik uw nageslacht halen. En van waar zij ondergaat, zal ik u bijeenbrengen. Ik zal zeggen tegen het noorden, geef. En tegen het zuiden, weerhoud niet. Breng mijn zonen van ver en mijn dochters van het einde der aarde. Ieder die genoemd is naar mijn naam, die heb ik tot mijn eer geschapen. Die heb ik geformeerd, ja, die heb ik gemaakt. Vers 21. Dit volk heb ik mij geformeerd. Ze zullen mijn lof vertellen. U hebt mij echter niet aangeroepen, Jacob. Maar u hebt zich tegen mij vermoeid, Israël. U hebt mij niet uw brandoffers gebracht van klein vee en met uw slachtoffers hebt u mij niet geëerd. Ik heb u mij niet laten dienen met het graanoffer. En ik heb u niet vermoeid met wierook. U hebt voor mij met geld geen talmoes gekocht. En met het vet van uw slachtoffers hebt u mij niet verzadigd. Integendeel, u bent mij tot last geweest met uw zonden. U hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Ik ben het die uw overtredingen uitdelgt. Omwille van mijzelf. En aan uw zonde denk ik niet. Dan gaan we nog een stukje lezen uit Jesaja 45, twee hoofdstukken verder. Vers 15. Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt. De God van Israël. De heiland. Ze allen zullen beschaamd en ook te schande worden. Tezamen zullen zij met smaad weggaan, de makers van afgodsbeelden. Israël echter wordt door de Heere verlost. Een eeuwige verlossing. U zult niet beschaamd en niet te schande worden, voor eeuwig niet, nooit. Want zo zegt de Heere die de hemel geschapen heeft, die God die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft. Hij heeft haar gegrondvest, hij heeft haar niet geschapen omdat zij woest zou zijn, maar hij heeft haar geformeerd opdat men erop wonen zou. Ik ben de Heere en niemand anders. Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een duistere plaats op aarde. Ik heb tegen het nageslacht van Jacob niet gezegd, zoek mij tevergeefs. Ik ben de Heere die gerechtigheid spreekt, die bekend maakt wat billijk is. Verzamel u, kom, treed samen naar voren. U die bent ontkomen aan de heidenvolken. Zij weten niet, zij die hun houten beelden ronddragen, of een God aanbidden die niet verlossen kan. Maak bekend en breng naar voren. Ja, beraadslag samen. Wie heeft dit van oudsher doen horen? Wie heeft dat van toen af bekendgemaakt? Ben ik het niet, de Heere? Buiten mij is er geen andere God, een rechtvaardig God. Een heiland. Er is niemand behalve ik. Wend u tot mij, word behouden, alle einden der aarde. Want ik ben God en niemand anders. Ik heb gezworen bij mezelf, uit mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en dat zal niet terugkeren. Dat voor mij elke knie zich zal buigen en elke tong bij mij zal zweren. Voorzeker in de Heere zal men van mij zeggen, zijn rechtvaardige daden en kracht. Tot hem zal men komen. Maar zij zullen beschaamd worden allen die tegen hem in woede ontstoken zijn. Echter in de Heere zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen heel het nageslacht van Israël. Nou, als we zo lezen over kerstfeest, en dat is vanmorgen al een aantal keren aangehaald. Kerstfeest, ja. Eigenlijk moet je direct een lijn trekken naar het kruis. Ik lees ook niet in het Nieuwe Testament dat kerstfeest het feest is dat de apostelen hebben verkondigd naar de heidenwereld toe. Ik lees wel dat Paulus zegt, wij mij als ik het kruis niet verkondig. Toch vieren we kerst en u mag dat gerust doen. Ik bedoel, ik ga u niet vanmorgen aanpraten dat u niet een gezellig kerstfeest mag hebben. Misschien meer een familiefeest. Maar het gaat mij vanmorgen veel meer een beetje om de Bijbelse bepaling waarin Maria zegt, als we voor het eerst horen over de geboorte van Jezus en de engel Gabriel met haar gesproken heeft en de Heilige Geest het hart van Maria en de gedachten van Maria en de gedachten van Zacharias vervult. dat het blijkbaar bij die geboorte allemaal gaat om de vervulling van de belofte die God aan Abraham heeft gedaan. Jezus kwam om dat te gaan doen, om de belofte te vervullen. Omdat God aan zijn barmhartigheid heeft gedacht ten aanzien van Israël. De vervulling van Gods belofte aan Israël wordt dus niet geënt, stoelt niet op wat Israël doet of wat Israël gedaan heeft, of wat Israël is, of de tijd, of het geloof van Israël. Jezus komt naar beneden toe, uit de hemel, bij God vandaan, omdat God heeft gedacht aan zijn verbond dat hij met Abraham had opgericht. Daarom kwam hij. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. En ik zal u gelijk zeggen, dat is ook iets wat straks alle einden van de aarde zullen zien. Dat God zijn belofte, zijn trouw aan Israël, ondanks de ontrouw, en daar zouden we zo de nadruk op kunnen leggen, ondanks het ongeloof, zelfs ondanks dat Israël Jezus kruisigde. Dat God zijn trouw nooit heeft verloochend. Omdat hij aan zijn barmhartigheid heeft gedacht en aan al die dingen die hij aan Abraham had beloofd en die hij bij Abraham met een eed had gezworen. Daarom is het kerstfeest geworden. Mag ik het zo zeggen? Als u er niet mee eens bent, dan komt u mijn afloop naar me toe. Maar dat is wel wat ik in mijn Bijbel lees. Of zoals Paulus dat zegt in Romeinen 15. Hij werd geboren om de belofte aan de vaderen gedaan te bevestigen. Daarom. Daarom werd Jezus geboren. Daarom was hij in Israël geboren. De God is de God van Israël die naar zijn volk heeft omgezien. En ik heb het u vele malen gelezen uit het Oude Testament. En het is fijn om daar ook eens de nadruk op te leggen. Natuurlijk is de Heer Jezus onze heiland. Maar hij is ook de heiland van Israël. Uw heiland. U is heden de heiland geboren. Dat wordt niet tegen ons gezegd, de geboorte. Dat wordt tegen de herders gezegd. Voor hen, voor Israël. En die herders moeten dat verkondigen en die verkondigen dat in Israël. U is heden de heiland geboren. En die vonden ze in de stad van David. In Bethlehem. Ze moeten weten, de koning van de Joden is geboren. Dat zien we aan de andere kant. Wat betekent kerstfeest dan voor ons? Voordat ik dat voor Israël een beetje ga uitwerken. Een beetje de grote lijnen. Als we kijken naar de volkeren, dan zien we drie wijzen die uit het oosten komen. Zij komen bij de volkeren vandaan. Zij zien een ster. En die ster is een bijzondere ster en zij gaan op pad naar die ster toe. En dat is een vervulling van wat God eens tegen een heidense koning had laten vertellen. Die ster. Vervulling wat God via Bileam moest de woorden van God zeggen, of hij dat nou wilde of niet, in Numeri 24. En dan leest hij tegen Balak, tegen die koning die het volk Israël wilde vernietigen. U kent de geschiedenis denk ik wel. Hij wilde dat volk Israël vernietigen. En Bileam moest een vloek over dat volk uitspreken. Maar hij mocht dat voor God niet, een vloek uitspreken over dat volk. En dan zegt hij het volgende in Numeri 24, vers 17. Een ster gaat op uit Jacob. Een scepter rijst op uit Israël. En verbrijzelt Moab slapen en verplettert alle zonen van Zet. Dan zal Edom een veroverd gebied wezen en Zeir zal een veroverd gebied wezen, zijn vijanden. Maar Israël zal kracht oefenen en hij zal heersen uit Jacob en de vluchtelingen uit de stad verdelgen. Wat is de boodschap? De boodschap van Bileam aan die heidense koning die Israël wil verdelgen is, denk erom, eens komt er een ster in Jacob. En die ster zal de slapen van Moab, Balak was de Moabitische koning, om het even duidelijk te maken. Die zal die slapen van al die volkeren vernietigen. Die zal het voor zijn volk Israël nemen. Dus de boodschap naar die volken toe was eigenlijk, als je niet buigt voor Jezus, in mijn eigen taal te zeggen, in mijn eigen, nou we weten wie dat is, dan zal hij uiteindelijk dat allemaal vernietigen. Die ster had te maken met het koningschap dat uit Israël tevoorschijn zou komen. Wij hebben te maken met een Heer Jezus Christus die nu voor ons naar de hemel is gegaan, die in de troon van de Vader is en hij leeft en hij woont daar in het gebied waar wij straks eens zullen komen, in de hemel. Israël heeft te maken met een Jezus die zal komen en die zal gaan zitten op de troon van David en die zal heersen vanuit Israël over de hele wereld. Dat zijn twee verschillende dingen. En de wereld moet weten dat er een moment komt, de regeerders van de wereld, dat het moment komt dat deze Jezus, dat die Moab slapen zal gaan vernietigen. Dat hij al het onrecht uit deze wereld zal wegnemen. En dat de hele wereld zich voor hem zal buigen. Ik heb dat ook in het Oude Testament gelezen, maar u weet het, dat het ook in Filippenzen 2 staat. Dat in de naam van Jezus zich alle knie voor hem zou buigen en zou belijden dat hij Heer is. In deze wereld zal alles en iedereen zich voor hem buigen. De Heer Jezus was geboren om koning te zijn, om vanuit Jeruzalem over alle volken te regeren. En als Pilatus aan hem vraagt in het Johannes-evangelie, bent u dan een koning? Dan zegt Jezus, daartoe ben ik in de wereld gekomen. Hij was gekomen om te regeren. Het kinderke, het kerst is niet alleen het verhaal van het kinderke in de kribbe, maar het is ook het verhaal van de koning die eens zal regeren en waarvan de hele wereld moet weten dat ze voor hem zal buigen. Nou, kijk, er komen drie van die wijzen. En wij zeggen wel drie koningen. En ze komen met hun geschenken, met kerst. En ze buigen voor Jezus, dat kinderke in de kribbe. Hij lag toen niet meer in de kribbe, want hij was toen in een huis. Eigenlijk doen die drie koningen precies hetzelfde wat Abraham deed. Wat zij deden, kwamen uit de volkeren vandaan. Wat doen ze? Ze verlaten hun huis. Ze verlaten het land waar ze wonen. En ze gaan naar Bethlehem toe. Naar het huis waar Jezus is. En ze buigen zich daar voor hem neer. Dan heeft hij in één keer het beeld van de volken die straks naar Jeruzalem zullen optrekken om zich voor Jezus neer te buigen. Dat doen ze. En we vinden dat ook in Psalm 2 bijvoorbeeld. Daar staat dit, ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u verwekt. Daar heb je de geboorte van de Heer Jezus. En dan lezen we direct wat het gevolg daarvan is. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken geven als uw eigendom. De einde der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, uw richters, rechters van de aarde. Dan zie je eigenlijk precies hetzelfde wat we in Numeri lazen. Dat hij Moab slapen zal vernietigen. Wees verstandig. En weet het ook voor uzelf. Als we naar deze wereld kijken, ook naar al het onrecht wat we zien, dan zeg je misschien gauw, ja, dat onrecht in de wereld, het zou fijn zijn als de Heer Jezus zou komen, want die zal er een einde aan maken. Maar denk ook daarbij eens aan jezelf. Er komt een tijd dat God een einde zal maken, niet alleen aan het onrecht, maar ook deze hele structuur van deze wereld. De zonde in deze wereld. En wij moeten weten als christenen dat als we naar deze wereld kijken, hoe mooi dat ook is. En hoe we er ook van dingen in deze wereld en in deze schepping kunnen en mogen genieten. dat er een einde aan wordt gemaakt door de komst van Jezus. En dat al die opstand in deze wereld tegen christenen en tegen het geloof en tegen de Heer Jezus, dat daar eens een einde aan zal komen. En dat dat zal gebeuren als hij gaat regeren. De einden der aarde, die worden zijn bezit. De vraag is of jouw leven zijn bezit is. Of hij jou al bezit. Want bij de wijzen was dat zo. Ze gingen naar hem toe en ze bogen voor hem neer. En eigenlijk hebben ze hun hele leven in deze drie dingen zien we dat. Goud, wierook en mirre, maar het is niet het onderwerp. Mirre is het verdriet van je leven. Het goud is alles wat je bezit, wat je zelf bent. En wierook is dat alles wat voor jou, ja, een offer is. Heeft met reukwerk te maken. Dat je hele leven voor Jezus neerlegt en aan hem geeft. Omdat hij iets moois van je leven kwam maken. Kwam Jezus in de eerste plaats om de belofte aan Abraham te vervullen voor Israël. Voor ons, voor de heidenwereld, is zijn geboorte ook van een geweldige betekenis. Want de wijzen verlaten hun land en die gaan op zoek. Zij zien een ster. En vanmorgen is dat eigenlijk, dat vind ik heel mooi, ook al een beetje in wat door Joop gezegd is naar voren gekomen. Want aan het eind van de Bijbel, dan zien we de Heer Jezus als de blinkende morgenster. En de gemeente is een hemels volk, zegt Filippus, zegt Paulus aan Filippi. En wij schijnen als lichtende sterren midden in een donkere wereld. Nou, voor de gemeente, moet u zich voorstellen, zijn dus lichtende sterren in deze wereld. We hebben niet de heerschappij over deze wereld, maar we zijn mensen van de hemel, mensen van de lucht. Mensen die van bovenaf mogen schijnen in deze wereld. We mogen het licht voor deze wereld zijn. Gij zijt het licht van de wereld. Dat is zo. Dat zegt ook de oude Simeon. Dat de Heer Jezus een licht zal zijn voor de heidenvolkeren. Maar de Heer Jezus, de morgenster, is het eerste licht. En als die ster komt daar en de wijzen, de volkeren, daaruit de volkeren dat licht zien, is hij de eerste. En schijnen wij met hem als sterren in de wereld. Hij is de morgenster en wij schijnen met hem in deze wereld. Dat had allemaal te maken met sterren. Het was een symbool. Wij zijn kinderen van God die als lichtende sterren schijnen te midden van een ontaard en verkeerd geslacht. En de Heer Jezus is die eerste ster die gekomen was. En dat had God gezegd. God, de profeten hadden gezegd dat de komst van de Heer Jezus in de eerste plaats voor Israël zou zijn. Maar niet alleen voor Israël, ook voor de heidenwereld. En pak weer een tekst uit Jesaja 49, vers 6. Hij zei, dat is God de Vader die dat tegen de Zoon zegt. Het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob en om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. Dat allemaal wat we gelezen hebben over Jesaja, over de geboorte van de Heer Jezus uit Jesaja. Daarvan zegt de Vader, het is te gering dat alleen maar voor Israël zou zijn. Dat u daarvoor alleen naar deze wereld zou komen. Hij zegt, ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken. Om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Het einde der aarde tot uw bezit, ziet u het? En voor het einde der aarde, hij als een licht voor de heidenvolkeren. Hij als degene door wie wij niet in de duisternis hoeven te wandelen. We schijnen te midden van de duisternis. Maar ons leven hoeft niet in de duisternis te wandelen. Wij mogen het licht des levens hebben. Wij mogen de Heer Jezus hebben. Wij horen bij het licht. Wij zijn kinderen van de dag. Wij horen niet aan de nacht en niet aan de duisternis toe. Dat is hetgene wat God gegeven heeft uit genade aan ons, aan u en aan mij. We hoeven niet rond te tasten, we mogen de toekomst kennen. We mogen weten waar we naartoe gaan. We zijn enorme, bevoorrechte mensen uit de heidenvolkeren. Omdat God die ster heeft laten schijnen, die morgenster. En we bij het kruis van Christus terechtgekomen zijn. En we gemerkt hebben dat, ja, dat hij niet alleen gestorven is voor onze zonden. Dan komen we bij het kruis. Paulus verkondigt niet de kribbe, maar Paulus verkondigt het kruis. En Johannes zegt, hij is niet alleen een verzoening voor onze zonden, maar ook voor die van de hele wereld. Als het om het kruis gaat, is het kruis voor u. Zijn geboorte was in de eerste plaats voor Israël. Zijn kruis is voor ons. Daarom is het zo geweldig om te zien bij die kribbe, bij de geboorte van de Heer Jezus, dat er een ster was, dat drie koningen uit de heidenen daar naartoe gaan, dat ze zich voor Jezus neerbuigen en dat hij de morgenster is en dat wij als lichtende sterren mogen schijnen. Hij is ook onze heiland. Maar dan voor Israël. We hebben het gelezen. Een aantal punten, ik vat ze even samen. De betekenis. De God van Israël, Yahweh, heeft naar zijn volk omgezien. Ten tweede, in dat volk heeft hij verlossing tot stand gebracht. Het heil is uit de Joden. Ten derde, voor dat volk heeft hij een hoorn van zaligheid opgericht. Een hoorn vindt u bij een dier, hè? En dat stoten die je mee, denkt u maar aan de rammen in de geitenbok uit het boek Daniel. En daarmee stoot hij zijn vijanden neer. En dat betekent dat de geboorte van de Heer Jezus voor Israël ook die betekenis in zich heeft die Zacharias zegt. Niet alleen dat hij een verlossing is voor hun zonde, maar dat hij ook voor Israël alle vijanden zal neerslaan. Dat aspect moet u ook nooit vergeten. Als we kijken naar de dromen van Daniel, van Nebukadnezar, dan komt dat laatste rijk, dat is die steen die komt, maar die maakt een einde, die stoot al die wereldrijken neer. Er is wel eens uit de kerk gezegd dat Israël dat niet goed begrepen heeft. Maar als u dit allemaal leest in de Bijbel, dan denk ik niet dat Israël het verkeerd begrepen heeft als ze gedacht hadden dat Jezus was gekomen en dat de belofte van God aan David en aan Abraham gedaan, dat het ook betekende dat God al de vijanden zou neerslaan, van alle die ons haten, zou verlossen. En van al onze vijanden. Vandaar dat we te maken hebben met antisemitisme. Dat we te maken hebben met dat ook niet uit de wereld is uit te bannen, maar dat Jezus Christus zal komen. En dat we zullen zien hetzelfde wat trouwens de gemeente heeft gezien. We mogen die vergelijking wel een beetje doortrekken. Dat als we van Saulus lezen dat hij de gemeente vervolgt, dat Jezus zegt, Saul, Saul, je vervolgt mij. En dat straks als iedereen zo'n beetje antisemitismisch denkt, of hoe je dat woord ook moet uitspreken, maar Israël haat, dat Jezus, de ware Jood, de Israëliet, zal zeggen, in mijn volk haat je mij. Dat is heel duidelijk Bijbels gegeven, lieve broeders en zusters. Als de Heer Jezus zegt van, wat heb je met mijn broeders gedaan en heb je dat aan mij gedaan, dan bedoelt hij Israël. Dat geldt dus ook voor het haten van Israël. Dus dat valt allemaal precies in elkaar. Hij heeft een hoorn opgericht, een hoorn van zaligheid. Psalm 75 zegt, heft uw hoorn niet op naar de hoge en spreek niet met trotse hals, want de God van Jacob zal alle hoornen van de goddelozen afhouden. Dat is een koningspsalm. Ten vierde, die verlossing begint in het huis van David. Dat is dus Juda, dus bij de Joden. Ten vijfde, alle profeten door de eeuwen heen hebben daarover gesproken. En het is exact zo gebeurd. De geboorte van Jezus is de bevestiging van eeuwenoude profetieën uit Israël. Of voor Israël. Ten zesde, die verlossing is een totale, complete verlossing van alle vijanden. Ik heb het u al gezegd, inclusief van de Satan. Inclusief van iedereen die het volk van God haat. Het is de bevrijding van allen die ons haten. De zevende, misschien wel het meest verrassende, om barmhartigheid te bewijzen aan de vaderen. God zegt, de Heer Jezus is niet de God van doden, maar hij is een God van levenden. Als gezegd wordt, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij is de God van levenden, dus van de vaderen. En aan die vaderen bewijst hij dat hij barmhartig is over hun nageslacht. Er staat hier niet dat hij barmhartigheid te bewijzen aan Israël, dat is natuurlijk ook zo. Wat opvallende is dat hij hier aan de vaderen barmhartigheid bewijst. Hij laat aan de vaderen zien dat hij zijn belofte gaat vervullen in hun nageslacht. Hij denkt aan zijn verbond. Hij denkt aan wat hij in Abraham heeft gezworen, een vijanden te verlossen. En hij denkt aan zijn verbond tot in eeuwigheid. Het is onherroepelijk. Je kunt het niet veranderen. Het is de complete invulling van al Gods belofte wordt bij de geboorte van de Heer Jezus voorzegd. Het is, die geboorte van Jezus is geweldig voor Israël. Is het, zingen wij, dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. En toen hebben we wat gedeelten gelezen uit het boek Jesaja. En dan gaan we kijken naar Jesaja zoals Zacharias en Maria daarnaar keken. Jesaja was een van die profeten die erover gesproken hadden. Jesaja laat vooral het contrast zien tussen de God van Israël die zijn volk wil redden en het volk dat die redding afwijst. Als u ergens kijkt, dan vindt u het in het boek Jesaja. Kom tot mij en laat u behouden. In Jesaja heeft God zijn armen uitgestrekt naar een zondig volk. En zegt, hier ben ik, maar ze willen niet. In Jesaja is het volk van Israël in het eerste hoofdstuk al dat volk dat zijn meester heeft verlaten. Een ezel kent de krib van zijn meester, maar Israël kende dat niet meer. Maar ook in Jesaja ontmoeten wij een God die zegt, kom tot mij. Kom en laat ons tezamen richten, al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als wol. In Jesaja is de profeet die het heil van God aanbiedt aan een zondig volk. En die dat zondige volk oproept om bij God te komen. Niet omdat het oordeel zal ontvangen, maar dat het vergeving zal ontvangen. In Jesaja komen we dus de God van Israël tegen op zo'n geweldige manier, zo'n prachtige manier, ook voor onszelf. In Jesaja 43 en 45 hebben we dat gezien. Het is het boek en dat geldt ook voor onszelf natuurlijk. Want als Jesaja zegt jullie hebben je meester verlaten, dan zegt de Heer Jezus tegen Israël, maar ook tegen ons, waarom noemen jullie mij heren? En heren, heren, eigenlijk zegt het dat twee keren. Waarom noemt gij mij heren, heren en doet niet wat ik u zeg? Dat zijn best woorden waar we eens over mogen nadenken. Als we het maar over de Heer hebben en over Heer zus en Heer zo. En er gebeurt in christelijk Nederland en in onze gemeente zoveel dingen waarvan ik dan denk, ja, is Jezus eigenlijk wel je Heer? Waarom noemt u mij Heere, Heere? Ik heb nu pastoraal te maken met een huwelijk dat uit elkaar spat. En er zijn best menselijke redenen voor, hele goede redenen waarom je zegt, ze kunnen niet bij elkaar zijn eigenlijk. Maar er zijn geen redenen voor als je zegt, Heere, Heere. Voelt u? Zoals de zuster vanmorgen zei, zelfs al ga ik door hele moeilijke dalen heen, u bent bij mij en u vertrouwt mij. Dat hele christelijke gegeven, dat Jezus bij je is en je door moeilijke dingen heen leidt, ook door ruzies heen. En niet mee naar de Heer Jezus toe gaan, hem eigenlijk niet je Heere Heere noemen. Hij betekent niet meer voor je dan een verlosser, maar niet de eigenaar, niet de Heer. Datzelfde kwam me dus ook bij Israël tegen. Hij, ik ben de Heere, uw God, de Heilige van Israël, uw heiland, lazen we in vers 3 van Jesaja 43. Hij was hun heiland. Dit volk heb ik mij geformeerd en zij zullen mijn lof verkondigen, ziet u. Dat zegt hij dus, ik heb dit volk geformeerd. Ik ben hun heiland en ze zullen mijn lof verkondigen. Of ze dat nu willen of niet. Er is geen tempel. Israël gaat er niet op uit. Maar als we Gods gedachten zien, helemaal in de verre toekomst, dan zegt God van Israël, dit is mijn volk. En ze zullen mijn lof verkondigen. Het zal gebeuren. Israël zal gered worden. Israël zal zeggen, zoals dat in Jesaja 12 lezen. Ik dank u dat u toornig bent geweest, want u hebt ons verlost. En u troost ons. U bent ons God. U bent degene die we willen dienen. U bent degene die we eren. Er is geen God, zegt God tegen Israël. Kijk eens naar al die heidenvolkeren. Die goden kunnen niet redden, ze kunnen niet spreken. Komt het allemaal in Jesaja tegen. Ik ben de God die jullie verlost. Ik praat met jullie, ik spreek tegen jullie. Er is geen enkele God buiten mij. Dit volk heb ik mij geformeerd. Ze zullen mij lof verkondigen. Om de grote daden te verkondigen, zegt Petrus, van hem die ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dat was de roeping van Israël. U weet dat Petrus over de Joodse christenen, de christenen uit de Joden, gesteld was. Zij zullen mijn lof verkondigen. En let op wat er gebeurt. Gabriel vertelt aan Maria, het heilige dat uit haar geboren zal worden, zegt hij tegen haar. Maria bejubelt dat God de machtige van de troon heeft gestort en eenvoudige heeft verhoogd. Of zoals Jesaja vertelt, ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven. Ik heb mensen gegeven in uw plaats en volken in plaats van uw ziel. Voor zijn volk heeft machtigen van de troon gestort. En hij heeft eenvoudige verhoogd. Sinds u kostbaar bent in mijn ogen, heb ik u lief gehad. Daar heb je het, hè? Wat een God. Wat een God hebben wij. Die dat tegen Israël zegt, en we kunnen van Israël allerlei fouten en zonden opnoemen. God noemt ze breed uit in de Bijbel, maar we kunnen dat ook voor ons. Maar sinds ik u lief gehad heb, omdat u kostbaar bent in mijn ogen, misschien voel je jezelf helemaal niet kostbaar. Maar sinds u kostbaar bent in mijn ogen, heb ik u lief gehad. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat u kostbaar bent in zijn oog. Wie jij ook bent, met je hele rare dingen die je misschien in je leven gedaan hebt, en misschien wel hele grote zonden. Ik heb bij het kruis van Jezus wel eens jongens hun boksbeugels uit hun zak zien halen. Om bij het kruis van Jezus te komen en te knielen. En misschien heb je wel ouders gehad die helemaal niet zo aardig en lief voor je waren. Maar God zegt, je bent kostbaar in mijn ogen en daarom heb ik je lief gehad. En daarom heb ik mijn zoon voor jou gegeven. Je bent kostbaar in mijn ogen. En ik zeg tegen Israël, Egypte als losgeld in je plaats. Je bent kostbaar in mijn ogen. Jeruzalem, dat de profeten dood en steinigt. Ik heb je onder mijn vleugels willen verzamelen, maar je hebt niet gewild. Maar je was zo kostbaar in mijn ogen. Ziet u wat een God we hebben? Dat hangt namelijk helemaal niet... Wat Israël is, dat weet God. God weet wat zijn volk is. Dat Jeruzalem, dat de profeten dood en steinigt. En toch kan zijn liefde Israël niet redden. En toch kan het feit dat hij kostbaar is in de ogen van... Dat Israël kostbaar is in zijn ogen, dat kan Israël niet redden. En het kan ons niet redden, we hebben iets anders nodig. We hebben geloof nodig. God verwacht van ons, dat we verwacht van Israël van ons, dat we deze woorden gaan geloven. Hij wil ze... Van waar de zon opgaat, wil hij Israël bij zich brengen. Maar ze moeten hem gaan geloven. Dat volk. Ze moeten hem geloven. Israël is buiten de boot gevallen, om het zo te zeggen, zegt Paulus. Omdat Israël de woorden van Jezus niet heeft geloofd. Maar van waar de zon opkomt en ondergaat, zullen al de zonen van Abraham komen naar Jeruzalem. Het zal mijn lof verkondigen. Hoe gebeurt dat dan? Hoe maakt God Israël tot een volk dat het... Ja, nou, we kennen het. We weten dat de profeten dat gezegd hebben. Dat het gaat gebeuren als de Heer Jezus terugkomt. En daarom heb ik u dat stukje erbij gelezen uit Jesaja 45. Mag ik het even met mijn eigen woorden zeggen? Daar zegt God tegen Israël, je hebt nooit wat voor mij gedaan. Jouw offers, jullie offers, ik heb er nooit wat aan gehad. Jullie geld had ik niet nodig. Jullie verdriet, jullie pijn, als je dacht daardoor te gered worden, nee. Je hebt me niet aangeroepen, Jacob. Je bent niet naar mij toegegaan. Je hebt me vermoeid, Israël. U hebt me niet met uw brandoffers gebracht van kleinvee en uw slachtoffers hebt u mij niet geëerd. Ik heb u mij niet laten dienen met graanoffers en ik heb u niet vermoeid met wierook. U hebt voor mij het geld met geld geen kalmoes gekocht en met het vet van uw slachtoffers hebt u mij niet verzadigd. Nee, u heeft Israël helemaal niks voor mij betekend. Helemaal niks. Ik heb het over het hele volk. We hebben het niet over de gelovigen uit Israël. Ook niet over gelovig overblijfsel. Ik heb het zoals God naar het volk Israël. Zoals Jesaja naar het volk keek. Israël, jullie hebben mij verlaten. Jullie hebben andere meesters gediend. Je bent naar andere volken gegaan. Je hebt andere goden gediend. Afgoden heb je gebeden. Wat zou ik nog in jullie moeten vinden? Waarom zou ik jullie eigenlijk moeten redden? Waarom zou God het ons moeten doen? En dan vinden we dat onbegrijpelijk. Dat ongeloofwaardige. Maar God zegt het zelf. Hij zegt, ik ben het die uw overtredingen uitdelg. Omwille van mijzelf. Daarom. Ik delg uw overtreding uit, omdat ik dat wil. Omwille van mijzelf. Daarom leest u in de Bijbel elke keer als iemand bidt voor Israël, dat zegt, o Heere God, om uw naams wil. Om datgene wat u zelf gezegd hebt, om wie u zelf bent, daarom delgt u de overtreding uit. Verwondert u het wel eens, dat als wij zonde doen en we doen telkens weer dezelfde, de dingen waar we zo moeilijk los van kunnen komen, de dingen die we zo moeilijk na kunnen laten, en dat we dan weer naar God toe gaan en dat we zeggen, Heer Jezus, we geloven dat het bloed van u ons reinigt van alle zonde, dan mogen we deze tekst daarbij nemen als iets geweldigs. Ja, ik doe het om mijn naams wil. Ik delg uw overtreding uit. Want ik ben de heiland voor Israël. Ik delg uw overtredingen uit omwille van mijzelf. Jesaja 45 hebben we gelezen tenslotte dat God zegt, ik ben een God die zich verborgen houdt voor Israël. Ja, inderdaad. God had in het, we luisteren daar ook dat God gezegd heeft, ik heb in het openbaar tegen jullie gesproken. Ik heb niet in het verborgen tegen jullie gesproken. Ik heb duidelijk het evangelie laten brengen. Ik heb het duidelijk verteld. Ik heb het niet in het verborgene gedaan. Het zijn precies dezelfde woorden die de Heer Jezus zegt als ze hem beschuldigen. Ik heb niet in het verborgene tegen jullie gesproken. Ik heb jullie het allemaal verteld. Ik heb alles van God verteld. God heeft ook niet in het verborgene tegen ons gesproken. Het hele evangelie vinden we klip en klaar duidelijk in de Bijbel. Het enige wat je kunt doen is het aanvaarden of het afwijzen. Ik heb niet in het verborgen gesproken. Ik heb heldere, duidelijke taal gesproken. Ik heb tegen jullie gezegd, Israël, ik wilde jullie redden. Ik was niet verborgen en toch. We hebben nu te maken, zegt Jesaja, met een God die zich verborgen houdt. Want Jezus ging naar de hemel terug. We weten het en we lezen in Jesaja 5 dat hij daar profetisch zegt, ik ga een keer terug naar mijn woonplaats. Totdat zij Israël zich schuldig weten en mijn aangezicht zoeken in hun benauwdheid, zullen zij mij ernstig zoeken. De Heer Jezus is voor Israël verborgen. En hij houdt zich verborgen. Totdat zij zich schuldig voelen en zijn aangezicht zoeken. En misschien zegt u wel, ja, ik heb al zo vaak gebeden dat God mijn zonde zou vergeven, maar God houdt zich voor mij verborgen. En ik merk zo weinig van God in mijn leven, zo weinig van de Heilige Geest. En dan zegt God het eenvoudig, precies hetzelfde, maar ik heb tot jullie gesproken, niet in het verborgene. Je kunt dat allemaal in de schrift lezen, geloof het. Geloof mij voor een God die zich verborgen houdt, totdat Israël zich schuldig voelt. Totdat Israël zegt, ja, wacht eens even. Om onze overtredingen werd hij doorboord. De straf die ons de vrede aanbrengt, die lag op hem. Wij alle dwaalden als schapen. Wij wenden ons allemaal naar onze eigen weg. Maar al onze ongerechtigheid heeft hij op hem doen neerkomen. Dat is de heerlijke boodschap van het evangelie. Er is een lam. Maar dat lam is nu in de hemel. Maar wij kennen hem. En wij horen bij het lam. We zijn zelfs de bruid van het lam. Het lam is voor ons kostbaar omdat hij zijn bloed heeft gestort, ons heeft vergeten. We zijn gebracht bij het lam. We komen daar waar het lam op dit moment is en we zijn zijn bruid en we zullen met hem naar deze aarde komen. En we zullen zien hoe Israël tot geloof komt en we zullen zien dat alle einden der aarde zijn bezit zullen worden. Zo ver reikt de geboorte, zo ver reikt de kribbe van Bethlehem. De geweldige boodschap naar het kruis, maar ook naar de toekomst van Israël. Daar mogen we naar uitkijken. Het gaat zeker gebeuren. Er zal een moment komen dat God zijn gemeente, dat Heer Jezus zijn gemeente zal komen halen. En brengen in het huis van de Vader. Hij zal ons voorgaan. Dat is zijn belofte aan ons. We zullen hem zien zoals hij is. En dan met hem teruggaan. De Bijbel zegt in witte kleren. Hij het woord, als de Heer Jezus terugkomt, zal het woord, want hij komt als het woord terug, zijn hele vervulling krijgen. Er zal geen titel of jota ter aarde vallen. Houd er rekening mee. Uiteindelijk zullen Moab slapen, worden verbrijzeld. Uiteindelijk zal duidelijk worden wie niet voor me is. Die is tegen mij, er is geen tussenweg. Denk er voor jezelf ook eens over, nou hoor je bij hem, is hij je Heer? En als je dan met kerst denkt en je denkt aan deze wereld en je kijkt naar alles met alle gezelligheid die er is, houd er rekening mee. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Jezus komt. Al zijn beloften worden vervuld. Hij heeft gedacht tot in eeuwigheid. Amen. Zullen we samen danken. U zegt, zoek mij niet tevergeefs. Zoek mij niet tevergeefs. Jezus, en als ik aan zo'n tekst denk, en misschien velen hier in deze zaal en die weten dat zij u niet tevergeefs hebben gezocht, en dat ze hebben geloofd in het heil wat u heeft aangeboden voor ons, door het kruis van Golgotha. Heer, dan wil ik u bidden dat als hier iemand is die denkt dat u zo lang tevergeefs heeft gezocht, dat hij of zij mag geloven dat het volbracht is. Dat u, Heer Jezus, degene bent die ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven. De Zoon van God, onze Heiland. We bidden, Heer, voor het volk Israël. Het volk Israël dat tot ontdekking moet komen dat u gekruisigd bent en dat ze gezondigd hebben tegenover u. Het volk van Israël dat tot ontdekking moet komen dat ze niets hebben verdiend. Dat het allemaal genade is. En dat het om uw eigen naamswil is, Heer Jezus. Ik doe het. U doet het om uzelf, Heer. Wat een geweldige troost ligt daarin voor ons allemaal. Dat onze behoudenis vaststaat, omdat die vast ligt in u, Heer Jezus. Niet om wat wij zijn of om wat wij doen. Maar dat u het volbracht hebt. O Heer Jezus, we prijzen u. We prijzen u dat het niet afhangt van ons. We danken u dat onze redding zeker is. Dat onze gerechtigheid in u is en ons heil is in u. Dat u degene bent, Heer Jezus, die we mogen loven en prijzen en eren voor wat u hebt gedaan. Heer, we danken u dat we, als we naar de kerst mogen kijken, naar uw geboorte, dat we ook naar Israël mogen kijken, dat we ook naar deze wereld mogen kijken. En we danken u dat u het licht bent voor deze wereld. En dat wij dat mogen zijn, samen met u schijnen als lichtende sterren midden in deze wereld. In deze donkere wereld, in deze zondige wereld. Totdat Heer Jezus zo donker wordt. Omdat u ons thuis haalt. En de sterren van de aarde vallen. En hun schijnsel niet meer geven. En u komt, Heer Jezus. We danken u dat we daarna mogen uitzien. Amen.